Wij lezen Hebreeën 12, de versen 18 tot en met 24, en daarna Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakte, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Morgen willen we het Pinksterevangelie bezien door de bril van beide schriftlezingen. Als kernteksten noem ik u Hebreeën 12, vers 22a en Handelingen 2, vers 4a. Hebreeën 12, vers 22a, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En Handelingen 2, vers 4a. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Twee gedachten. De eerste, de Heilige Geest uitgestort, naar aanleiding van het schriftgedeelte uit Hebreeën 12. In de tweede plaats, doorleving noodzakelijk, naar aanleiding van Handelingen 2. De Heilige Geest uitgestort, naar aanleiding van Hebreeën 12, vers 18 tot 24. In de tweede plaats, doorleving noodzakelijk, Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. De Heilige Geest is gekomen. Hij is gezonden. Hij is gegeven. Hij is uitgestort. Ik denk dat het woordje uitstorten het diepste weergeeft wat de komst, de gave van de Heilige Geest betekent. Dus dat woordje uitstorten is denk ik het meest belangrijke woordje. was de Heilige Geest er dan niet voordat hij uitgestort werd? De geest zweefde over de wateren. Straks hopen we te zingen dat David zegt, laat uw Heilige Geest niet van mij scheiden. Dus de geest was er. Wat betekent het dan eigenlijk dat de geest is uitgestort? Zeker was de geest er onder het Oude Testament. Hij was er in zijn werk. Maar als persoon is hij met Pinksteren gekomen. En wat dat betekent, denk ik dat Paulus ons uitlegt in Hebreeën 12. Dus onder het Oude Testament was de Heilige Geest er in zijn werking. Met Pinksteren werd hij uitgestort als persoon. Dat betekent dat de gemeente, en dan moet je toch maar denken aan de kerk met een hoofdletter, maar wij oordelen niet. Dat betekent dat met Pinksteren de gemeente op een ander niveau is gekomen. Maar als je de Bijbel goed leest, dan merk je dat er in de Bijbel voortgang is. Als je kijkt naar Adam en Eva, die hadden weliswaar de allerbelangrijkste tekst, maar ze hadden maar één tekst. En langzaam zie je dat die Bijbel dikker wordt. Gelukkig wel. En het feit dat die Bijbel dikker wordt, wil eigenlijk alleen maar zeggen dat die ene tekst die Adam en Eva kregen, die moederbelofte, ik zal vijandschap zetten. En dat het zaad de Heer Jezus beloofd werd. Die ene tekst die wordt eigenlijk alleen maar steeds meer uitgelegd. Die wordt steeds duidelijker. Het wordt eigenlijk steeds voller. Steeds rijker. Dat is wat er gebeurt. Elke keer dan voegt de Heilige Geest een bladzijde toe aan die ene tekst. Die Adam en Eva hebben gekregen. Dus heel de Bijbel zoals wij die hebben, en daar wordt niets meer aan toegevoegd, heel die Bijbel die wij hebben, is dus het volle licht op die ene tekst die Adam en Eva hebben gekregen. Dus in dat opzicht kun je zeggen, het is vol. Dat was bij Adam en Eva nog niet het geval. Toen zat er maar een heel klein druppeltje in de kruik. Maar nu is het vol. Er wordt niet nog iets nieuws geopenbaard boven hetgeen wij hebben in de Bijbel. Dan moet ik wel waarschuwen, want dat geestelijke leven, dat kan wel soms rijker beleefd worden dan op andere momenten. Kijk, wij hebben de hele Bijbel, dus de kruik zit vol, maar dat wil dus nog niet zeggen dat we ook leven uit die volheid. Dat wil nog niet zeggen dat ieder kind van God ook elke dag helemaal ondergedompeld is in de rijkdom van de schrift. Nou, laat laten we maar een klein beetje bescheiden zijn. Wat verstaan we eigenlijk van de rijkdom van de schrift? Wat weten we ervan? Wat leven we er eigenlijk uit? Moet je soms niet klagen dat meer het vlees overheerst dan de geest? En dat terwijl de geest is uitgestort. Zoals met een stortbui. Dan valt de regen met bakken uit de lucht. En de straten staan blank van het hemelwater. Ja, laat ons leven er maar naast liggen vanmorgen. Ik heb opnieuw ervaren in deze week. Zodra je na gaat denken over Pinksteren, het feest van de geest, voel ik meer dan ooit dat ik vlees ben. Goed. Wat betekent dat nu? Dat de Heilige Geest is komen inwonen in de kerk. Dat is dus rijker, dat is dus voller dan wanneer de Heilige Geest werkte onder het Oude Testament. Wat houdt dat nu precies in? Nou, daarom hebben we samen Hebreeën 12 gelezen. Om het geheim van Pinksteren duidelijk te maken. Wat doet Paulus? Paulus noemt heel de periode voor de uitstorting van de Heilige Geest de berg Sinaï. En hij noemt de periode vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot op de dag van vandaag, zelfs tot aan de wederkomst, de berg Sion. Dus Paulus knipt eigenlijk heel de wereldgeschiedenis in twee stukjes. En het middelpunt is dus de uitstorting van de Heilige Geest. Nog een keer. Voordat de Geest werd uitgestort, noemt Paulus de berg Sinaï. En na de uitstorting, of met de uitstorting en de tijd daarna, de berg Sion. En wat wil Paulus nu eigenlijk zeggen in dat stukje wat we samen gelezen hebben? Waar gaat het nu eigenlijk over? Wel, het gaat hier over. Het gaat over de toegankelijkheid tot God. Het gaat over de vrijmoedigheid om in Gods nabijheid te komen. Een klein beetje kennen wij dat ook wel. Ik denk in het oosten veel meer. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Esther. Esther durfde echt niet zomaar naar haar man te gaan. Maar dat is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, toch? Esther zegt, ik ben in 30 dagen al niet geroepen door de koning, haar man. Toen zegt ze, daar ga ik niet zomaar naartoe. Wat een diep besef, dat kon haar leven kosten. Een klein beetje kennen wij dat ook wel, hè. Je loopt niet bij iedereen zomaar achterom binnen, dat doe je niet. Dat doe je alleen maar als er een heel vertrouwelijke situatie is, toch? Anders dan bel je aan. En als je wat op je kerfstok hebt, ja, wacht eens even. En dan bel je aan, maar dan bel je helemaal niet met volle vrijmoedigheid aan. Van ding dong, daar ben ik. Dus Paulus wil ons duidelijk maken, dat heeft alles met Pinksteren te maken, hoe vrijmoedig wij Gods nabijheid zoeken. En dan is de periode vanaf Pinksteren veel vrijmoediger om te naderen tot de troon der genade. Dan, die tijd voor Pinkster, de berg Sinaï, met die donder en die donkere wolk en die bliksem en dat beven. Dus het loopt over de vrijmoedigheid om te naderen en te komen in Gods nabijheid. En waarom is dat dan sinds Pinksteren vrijmoediger? Wel, schrijft Paulus in hoofdstuk 10. Omdat Christus door het voorhangsel is binnengegaan. En in Hebreeën 6, omdat hij de voorloper is. Er was geen Jood onder het Oude Testament die het in zijn hoofd durfde te halen om dat heilige der heiligen in te gaan. Daar woonde God. In de donkerte, in de duisternis. Daar mocht niemand naar binnen. Dat werd de Joden ingescherpt. En dat leerden de ouders hun kinderen op die grote verzoendag. Dan zeiden ze, kijk, daar gaat de hoge priester. Eén keer per jaar mag hij naar binnen. Zet er nooit iemand. Nooit iemand. En toen is die voorloper ingegaan. Op Goede Vrijdag. En die voorloper, die heeft die heilige God ontmoet. Onzagwekkend wat daar op Golgotha gebeurde. En die voorloper, die heeft verzoening teweeggebracht. Hoe? Doordat zijn eigen voorhangsel scheuren. Ik denk het heel eenvoudig. De Heer Jezus betaalde die toegang tot God, zijn eigen leven, dat kostte hem zijn eigen leven. Maar vanaf dat moment toornde God niet meer. En dat liet God ook zien door dat voorhangsel in die tempel te scheuren van boven naar beneden. Ik zou bijna zeggen, toen kon je zomaar, dat is natuurlijk niet waar, want het kostte de Heer Jezus zijn leven, maar toen kon je zomaar naar binnen kijken en komen. Daarom zegt Paulus, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dus de tijd voor Pinksteren heet Sinaï, en vanaf Pinksteren noemen we Sion. En het gaat dus om de vrijmoedigheid om te naderen. Hoe vrijmoedig was dat nu onder het oude verbond voor Pinksteren? En hoe vrijmoedig is dat nu sinds Pinksteren? Nog een. Ja, moeilijk woord, dat valt ook wel weer mee. Gewoon een beetje goed luisteren. Maar dan moet ik nog een woordje gebruiken. Het gaat dus over de bediening van het genadeverbond, zoals een ober ons bedient en eten en drinken brengt, daar gaat het om. Het gaat dus over hoe de Heere met zijn kerk omgaat. Daar gaat het om. Hoe was dat onder het oude verbond en over onder het nieuwe verbond? En altijd gaat het over het genadeverbond. Nou, Paulus schrijft in de versen 18 tot en met 21 dat dat helemaal niet zo vrijmoedig eraan toe ging. Helemaal niet. En dan liep het er niet over wat er gezegd werd. Want laten wij dat nooit vergeten. God die maakt het evangelie bekend op die bevende berg. En onder de donder en de bliksem en die donkere wolk. Daar klinkt het evangelie. Dus het gaat niet over wat. Want vanaf die moederbelofte verkondigt God het evangelie. Dat heeft God aan Abraham verkondigd. Dat verkondigt hij vanaf de Sinaï. Het evangelie. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Vrede door het offer van Christus. Dat verkondigt de schrift. Maar het gaat erom op welke manier dat verkondigd wordt. Dus de manier waarop God het evangelie laat verkondigen is vanaf de Sinaï heel anders dan vanaf Sion. Of eigenlijk moet ik zeggen, vanaf Sion wordt het heel anders dan zoals het Joodse volk het eeuwenlang was gewend. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklang der bazuin, dat enorme doordringende geluid dat er vanaf de berg kwam en de stem der woorden welke die ze hoorden baden, smeekten dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Nagenen. Komt God met het evangelie, met de boodschap van verzoening, met de vergeving van zonden door het bloed van de Heere Jezus. Maar dat gebeurt op zo'n indrukwekkende wijze. Dat het volk zegt, zeg alstublieft niets meer tegen ons. Dat kunnen we niet verdragen. Wie zit er zo vanmorgen in de kerk? God spreekt. Het evangelie komt tot ons. Maar dat volk dat staat als genageld aan de grond. En die berg die was afgegrensd. Er waren allemaal palen neergezet. Niemand mocht daar dichtbij komen of voorbij die palen gaan. Want dan zou je gedood worden, zelfs een dier. Ze dachten er niet eens aan om een stap naar voren te zetten. Ze zetten een stap naar achteren. God sprak. God sprak geen hel en vertoemenis. God sprak het evangelie. Hij maakte het verbond der genade bekend. Maar die blijde boodschap, die was verpakt in de bolster van de wet. In de bolster van Gods heiligheid. En je weet wel wat een bolster is, hè? De buitenkant van een kastanje. Dat dikke vel met die scherpe punten. Als je die pakt, au! Dan komt het bloed uit je handen, het bloed uit je vingers. Door die scherpe punt. Ah, is het eigenlijk wel mogelijk om tot God te naderen? Kijk eens naar Mozes, zegt Paulus. Kijk eens naar Mozes in vers 21. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht. We zijn, ik ben gans bevreesd. En ja, Mozes staat om te trillen op zijn been. Zo ging de heilige God met zijn volk om het evangelie bekend te maken. Ik zou bijna zeggen, is dat wel evangelie? Zou God je wel willen hebben? Zo? Als God zo heilig zich openbaart? Zou er wel vergeving van zonden mogelijk zijn? Is dit Gods hart? En toen werd het Pinkster. Maar vers 22, zie je? Een kantelpunt. Een tegenstelling. De Heilige Geest wordt uitgestort. Maar een kantelpunt. Toen werd het Pinkster. Dat is me toch even een punt in de heilsgeschiedenis. Elke keer denk ik weer, wat zie ik er nou van? Wat begrijp ik er nou van? Wat leef ik er nou uit? Want er gebeurt iets als de Heilige Geest komt inwonen in de gemeente. Voel je het al aan, hè? Die Sinaï, het is alsof de Sinaï zegt, maak dat je wegkomt. Het is alsof de Sinaï zegt, er is een enorme kloof tussen de Heilige God en de gemeente van het Oude Testament. Het is alsof de Sinaï zegt, niemand kan tot mij naderen. En Esther zegt, ik ben al in 30 dagen niet geroepen. Hoe zou ik toch zo tot de koning durven naderen? Dat kan niet. Dus Esther moet wel een vasten en een bidden uitroepen. De toegankelijkheid is zeer beperkt. De vrijmoedigheid is zeer ingetogen. Maar het is Pinkster geworden. Dat is een heilsfeit. Dat is geschied. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen, dat betekent de levenstoestand waartoe God zijn volk gebracht heeft. Dus de levensomstandigheden, ik bedoel het natuurlijk niet, laat ik maar zeggen, je huiselijke levensomstandigheden, maar de geestelijke levensomstandigheden. Omstandigheden zijn anders geworden. Denk eraan, dus een man is werkeloos, een uitkering, gezin, er is gewoon geen financiële ruimte. Maar op een gegeven moment krijgt hij werk en ook een goede baan. En dan zie je, de levensomstandigheden zijn heel anders geworden vanaf dat moment. Maar gij zijt gekomen. God heeft hen onder heel andere levensomstandigheden gebracht. Nog een keer, daar is geen absolute tegenstelling tussen Sinaï en Sion, maar wat wel waar is, de maat van genade is vele malen rijker dan ooit tevoren. En de manier waarop de Heere omgaat met zijn kinderen is vele malen rijker, diep, heerlijker, voller dan ooit tevoren. En de vrijmoedigheid waarmee de Nieuwtestamentische kerk tot God mag naderen is vele malen rijker dan ooit tevoren. Maar gij zijt gekomen op de berg Sion, stad van de levende God. Dus de Heere zegt vanaf vers 22 hoe het, nou ja, in zijn ogen geldt. Hoor je dat, kinderen van? Luister vanmorgen alsjeblieft goed. Hoe het voor God geldt. Esther wist, als je ongevraagd tot de koning komt, het kan je leven kosten. He, het had kunnen zijn dat Esther binnenkwam en dan deed de koning maar één keer zo met zijn vingers. En dan kwamen die wachten, die lijfwachten, die soldaten, die trokken dan een zak over het hoofd van Esther. En dan werd ze afgevoerd en gedood. Zo. Want het beviel hem niet dat iemand zomaar binnenkwam. En vanaf Pinksteren zegt de Heer: luister, hoe het in mijn ogen is, dat wordt dus afgekondigd. Dat noemen wij de staat van de kerk. Hoe het door God gezien wordt, hoe het bij hem is. Zou het zo zijn, als een zondaar tot hem komt, zou het dan kunnen zijn dat de Heer, nou ja, om dat beeld maar te gebruiken, knipt met de vingers en dat je afgevoerd wordt en voor eeuwig omkomt. Maar God is heilig. Elke zondaar, als je tenminste een beetje besef van zonde hebt, zou zomaar vrijmoedig zijn knieën durven buigen en zeggen: Heer, vergeef. Mag je wel zonder meer tot hem komen? Hoe het dus in Gods ogen is. Gij zijt gekomen tot de berg. Sion. Niet de Sinaï. Waar geen vlees gerechtvaardigd zal worden door de werken der wet. Maar Sion. Waar het geheim van de verzoening geleerd wordt. Waar het evangelie open gaat als nooit tevoren. In dat evangelie wordt die vreemde gerechtigheid van de Heer Jezus ons geschonken en aangeboden om niet. Dat is Sion. Sion, daar leven wij door het geloof. De stad van de levende God, dat was de stad die Abraham verwachtte. Maar die stad die is gekomen, dat is volgens Galaten 4 het Jeruzalem dat van boven is, welke is ons allermoeder. Dat is die nieuwe geboorte uit God. Dat is de gemeenschap in Christus. En tot de vele duizenden der engelen. Onder het oude verbond staat daar altijd nog die gerub die de ingang bewaakt. Naar het paradijs, naar de boom des levens. Opdat Adam niet terug zou keren en zich zou vergrijpen aan die boom. En het eeuwige leven zou hebben, terwijl hij des doods schuldig was. Dus vanaf de zondeval zijn de engelen onze vrienden niet meer. Maar sinds Pinksteren mogen we weten dat de engelen gedienstige geesten zijn. En uitgezonden worden tot degene die de zaligheid beërven zullen. God zet zijn dienaren zijn hemelse geesten in om de kerk tot een vurige muur rondom te zijn. Zeker, Psalm 34 zingt er al van. De engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Maar sinds Pinksteren worden zij beschermd. Er is weer geheel en al vrede voor zijn troon en hier beneden. En de algemene vergadering. En de gemeente der uitverkorenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Het zijn degenen die al boven zijn. Wien zielen al eeuwig thuis zijn. Samen zijn wij één kerk. Verkoren door de Vader. En gekocht door de Zoon. Geschreven in het boek des levens, er zijn al degenen die hun heil en zaligheid van Jezus Christus verwachten. En dan nog tot God de rechter. Geen vrees meer, sinds Pinksteren. Want zo God voor ons is, die zal tegen ons zijn. God neemt het voor zijn kerk op, al lijkt dat niet zo, maar het is wel zo. En tot de middelaren van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Want het bloed van de Heere Jezus, dat betekent zijn dood. En dat betekent dat het testament vast is in de doden, onveranderlijk. Dat betekent dat de Heere nooit meer ergens op terugkomt. Dat betekent dat nu de volle erfenis mij toebehoort. Sinds dat de Heere Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij de laatste adem uitblies. Sinds dat moment ligt de vergeving der zonden zo vast in dat bloed van Christus. En heb ik recht op het eeuwige leven. En al de schatten uit het verbond der genade. Vanaf dat moment weet ik zeker dat God nooit meer op mij toornen en op mij schelden zal. Zie, u mag met vrijmoedigheid binnentreden als een kind tot zijn vader en dag en nacht schuilen bij uw vader vanwege de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, vanwege dat dierbare bloed dat hij gestort heeft op de kruisheuvel van Golgotha. Wat zonde, lach het toch uit, wat duivel en wat hel en dood, lach ze maar uit, want het is Pinksteren geweest, de geest is uitgestort. Ik zal het zo zeggen, God legt u sinds Pinkster geen strobreed meer in de weg om tot hem te komen. Al verzondigt u elke dag. Leef uit de schatten die de Heer Jezus verworven heeft. Drink en word dronken. O liefste, zegt de bruidegom tot zijn bruid. Grijp u er een klein beetje. Gods volk zou niet zo arm moeten leven, alsof er nog iets betaald moet worden. Denk toch maar aan die kar vol met boodschappen. Er is betaald, kassabon heeft u, eet er maar van. Wie u ook aanhoudt, is dat wel uw recht? Ja, er is betaald. Nog een keer. Wij zouden moeten leren om de Satan, zelfs ons vlees, dood en de hel, uit te lachen. Dat is Pinkster. Dus in Gods oog is de kerk rechtvaardig, behouden, eigenlijk al thuis. Want we zijn gekomen, die vergadering van die eerstgeborenen. Wiens namen zijn opgeschreven in het boek des levens. God ziet één kerk van alle eeuwen en uit alle geslachten in de hemel en hier op aarde door dezelfde bril. Pinkster. Nu onze tweede gedachte. Doorleving noodzakelijk. De komst van de Heilige Geest gaat gepaard met tekenen. De Heilige Geest is gebleven. De tekenen zijn weg. U zult mij nooit met een vlammetje op mijn hoofd zien. Ik ga er ook niet zo ineens Arabisch of Chinees spreken. Daar zal ik een hele diepe taalstudie voor moeten doen. En ik beloof u dat ik dat voorlopig niet ga doen. U zult ook niet het geluid horen als van een geweldig gedreven wind. De Heilige Geest is gebleven, de tekenen zijn verdwenen. Calvijn zegt wel heel mooi daarbij, doch de tekenen die hier vermeld worden, moesten voor alle eeuwen hun nut hebben. Bovendien moeten wij opmerken de overeenkomst tussen de tekenen en wat door hen betekend wordt. Dus die tekenen die we nu niet meer hebben, die moeten volgens Calvijn wel alle eeuwen door hun nut doen. Daarom heeft de Heilige Geest ook opgeschreven. Want dan weten we dat dat toen gebeurd is. We zien die vlammetjes niet meer. Dominees gaan niet zomaar ineens weer Chinees spreken. Maar de tekenen toen hebben nog steeds hun nut. Want ze komen overeen met de betekenende zaak. Toch? Je hebt zo'n bord, hè, met een rode rand, een hele brede rode rand. En dan zit zo'n witte balk dwars in het midden. Dat is een teken dat je die weg niet in mag. Als je dat toch doet, dan ervaar je op een negatieve manier de betekenende zaak. Want dan komt aan de andere kant een grote vrachtwagen en dan kom jij met je golfje aan. Bam! Dat is de betekende zaak, maar je mocht daar niet in. Iets gunstiger, er staat een agent en die slingert je op de bon. Dat is natuurlijk altijd nog weer beter dan dat ongeluk met die vrachtwagen. Maar dan weet je in ieder geval, dan doorleef je in ieder geval wat het bord betekent. En als je er niet ingaat en je rijdt voorbij, denk ik toch maar een straat omrijden. En je ziet dat toch nog die politieagent net staan en zegt, gelukkig dat ik er niet ingereden ben. Hè, want anders had ik ongetwijfeld een dikke bekeuring gehad. Als Calvijn zegt, die tekenen zijn er niet meer. Maar het is wel goed om te letten op de betekende zaak. Een hevige wind. Nog maar een keer Calvijn, daar houden we toch intens van. Die diende om de schrik in te boezemen, want, zegt Calvijn, wij zijn nooit bereid de genade te ontvangen als het vertrouwen van ons vlees niet ter neergeslagen is. Nou, en die komt van boven. Het is een geweldige wind, die slaat je neer. En zolang dat niet gebeurt, zegt Calvijn, in je leven, één keer, en telkens weer opnieuw, dan ben je niet geschikt en ook niet bereid om de genade te ontvangen. Zo eenvoudig is dat teken van de wind. Je kunt wel zeggen, ja, ik heb vanmorgen best goed kunnen kerken. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Als je niet eerst ter neergeslagen bent. Dat je geestelijke armoede met je schuld in de kerk bent. Als je niet getwijfeld tot God hebt geroepen dat. Zo werkt de Heer. Zo werkt Hij de eerste keer. En zo werkt Hij elke keer weer opnieuw. Om dat genadewerk uit te graven. En uit te diepen. Want de Heer die gaat je elke keer meer afbrengen van al dat ijdele zelfvertrouwen. Zodat je als het ware vastgekomen. Kleeft wordt aan dat onveranderlijke woord van de Heer. En er geschiedde een geluid uit de hemel, als van een geweldig gedreven wind uit de hemel van boven. Ja, dat kun je niet tegenhouden. Dat kun je niet tegenhouden. Kijk, het KNMI kan het inmiddels voorspellen dat er zo'n geweldige wind komt. Maar ze kunnen niet die wind ombuigen en een andere richting op laten gaan. Want het werk van God, dat is onwederstandelijk. Toch? Dat kon Saulus niet tegenhouden toen hij op weg was naar Damascus, toen die wind uit de hemel kwam. Lydia trouwens ook niet toen ze onder het gehoor van Paulus zat en de Heere haar hart opende. Dat is iets wat aan je gebeurt. Dat is iets wat je overkomt. Ik las vanmorgen nog dat John Welch, die zeer begenadigde Schotse prediker, bij zijn aartsvijand in huis kwam. Maar die aartsvijand kende John Welch niet van gezicht. En ineens zegt die Lord, hij zegt, oh, als ik toch die dominee te pakken zou krijgen, ik zal hem arresteren en doden. Nou, zegt John Welch, morgen geef ik hem in uw hand. Dan kunt u uw hand op hem leggen. En wat doet Welch? Die neemt hem 's nachts mee. En naar een heel verborgen plaats waar de kerk van God samenkwam. En daar ging Welch preken. En wat gebeurt er? Die aartsvijand van Welch, die wordt in zijn hart gegrepen. Dus die was niet naar de kerk gegaan om bekeerd te worden. Nee, die was meegenomen. En door het woord in beslag genomen. Dat hè, het teken, de wind van boven. Onze tweede gedachte was, weet je nog, doorleving noodzakelijk. Het is allemaal rijker, het is voller. Wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar iemand die niet neergeslagen is, iemand die niet verlost is, ontdaan is van alle ijdele zelfvertrouwen, die heeft helemaal geen genade nodig. Die vraagt ook niet om genade. Dus dat machtige heilsfeit, die markering in de geschiedenis, moet wel doorleefd worden. Eén keer en elke keer weer opnieuw. haastig geschiedde dat geluid uit de hemel. Want nu alles volbracht is door de Heere Jezus, heeft de Heilige Geest maar één verlangen om naar het einde te stuwen. Want hij gunt de Heere de eer die hem toekomt, zodat heel de schepping weer hersteld zal zijn. Ja, in rijkere glorie dan waarin ze geschapen was. Absoluut waar. Uit de hemel. Dat betekent ook onaanspeurlijk zijn Gods wegen. Vrijmachtig. Hoe hij handelt met een Manasse. Hoe hij handelt met een Lydia. Hoe hij handelt met een Timotheus. Hij hoort zijn geluid. Je weet niet van waar hij komt. Maar je hoort het wel, hè. Ik was uitgeteerd. Gij zag op mij neer. Ik ben gestorven. Doch Christus leeft in mij. Dat hoor je nu bij al die mensen, ook bij de lieve Timotheus. En ook bij Manasse. Want de omstandigheden doen er niet zozeer toe. Het gaat meer om dat je aan het einde van de wet gekomen bent. Om je te laten zaligen. En dan het teken van de tongen. Vurige tongen op het hoofd. Het werd gezien. Of de apostelen het zelf gezien hebben op hun eigen hoofd, dat kan niet. Maar je zag het wel, die 12. Deel de tongen als van vuur. Om de uitwerking van de Heilige Geest in de apostelen aan te tonen. Ze gaan spreken in allerlei talen. Zodat de boodschap niet alleen voor dat kleine landje en kleine volkje van Israël is. Maar dat de boodschap ook vanmorgen tot ons gebracht zou worden. Vergeving van zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Niet in één klein hoekje van de wereld. Maar de Pinksterzegen heft de vloek van Babel op. Geen volk wordt uitgezonden. Daar heb je het weer, hè. Wij zonderen onszelf uit door ongeloof. God zondert op voorhand niemand uit als van vuur. Opdat ze zouden spreken in betoning des geestes en der kracht. Harten zouden worden aangeraakt en in brand gestoken. Dat is doorleving. Dat je het niet aanhoort. Dat je het niet alleen een beetje gaat begrijpen met je verstand. Maar dat je hart wordt aangeraakt. Door de majesteit van God. En dat je hart wordt aangeraakt. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Zodat de schrik verdwijnt. En de vrede in de plaats komt. Zodat je hart en je ziel doortrokken wordt. Van een heerlijke gloed uit de hemel. Vrede. God verwarmt. Zodat er betrekking komt. Op de Heere, op dat heilige evangelie. Het vuur wordt aangestoken. Het licht gaat schijnen. Je ziet je schuld, je ziet de vergeving. Je wordt ondergedompeld in dat woord. Nog nooit wordt dat woord zo rijk gelezen als wanneer de Pinkstergeest je ogen gaat openen. En je gaat steeds meer verbanden zien en het Oude Testament ligt telkens meer op. Het woord wordt je telkens dierbaarder. Denk nog maar aan het begin. Meer rijker, minder de beleving, kan dat ook? Het woordje soms niks zegt. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Het vuur grijpt om zich heen. Als het symbool van een snelle, overwinnende kracht. De Heilige Geest is uitgestort. De gemeente is op een rijker niveau gebracht. Grijpt u nu vanmorgen. En doorleeft u nu vanmorgen. De geestelijke armoede. Hoe komt dat? Dat wij er niet bij kunnen. Dat wij er niet uit leven. Hoe komt dat dat wij altijd nog zo veel leven onder die geest van het Oude Testament. Dienstbaarheid wederom tot vrede. Wie eens op de Heere Jezus heeft gezien. die heeft heel de rijkdom in Christus. Je ziet het niet. Hij leeft alsof er niet voldaan is. Alsof hij niet dagelijks mag komen bij zijn vader voor dagelijks onderhoud. De geest, feest van de geest, openbaart ons vlees. Is alles onder de maan, of niet? Dominee Boer zegt, u wilt wel het feest van de geest, maar haat de steek van de geest. Die hoeft blijkbaar niet. En omdat wij de steek van de geest missen, is er ook zo weinig feestvreugde. Wij missen de doorleving, omdat de geest zich heeft teruggetrokken. En daarom moet de kerk weer in de afzondering, u en ik, in het verborgene, misschien wel schuldbelijden, naar de Here toe, naar elkaar toe. Misschien moet er wel weer gebroken worden met zonde. Misschien zijn we weer wereldgelijkvormig geworden. Misschien hebben wij door ons sprekende geest bedroefd, door het nalaten van de middelen de geest uitgeblust. De kerk moet weer in de afzondering. Want ik geloof dat wij op een verkeerde manier Pinksteren zijn gaan begrijpen. Die donderende Sinaï, die hebben we niet meer. Is alles vrijmoediger. En zo konden steeds meer wij door. De kerk werd steeds arm. Het lijkt wel als je steeds meer avondmaalgangers krijgt in Nederland. En de kerk seculariseert steeds meer. Hoe kan dat? Kom, omdat de geest zich heeft teruggetrokken. Maar als die eerste mensen op Pinksteren verslagen uitroepen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Dan wijst Petrus op de bekering en op de belofte. Zullen we die twee dingen dan meenemen naar haar? De bekering en de belofte.